alweer de eerste na het reces. Geen afwezige, voltallige raad. Welkom. De vertrouwenscommissie, wat vanavond natuurlijk ook over het voorstel van de vertrouwenscommissie gaat, heeft gevraagd, de tweede vicevoorzitter verzocht. De eerste vicevoorzitter is ook voorzitter van de vertrouwenscommissie. En vandaar dat ik deze raad mag voorzitten. En dat is dan volgens de richtlijnen voor de selectie en benoeming van een nieuwe burgemeester. En dit is ook afgestemd met de provincie. Welkom raadsleden, collegeleden, ambtelijke ondersteuning, de mensen op de publieke tribune natuurlijk en ook alle online geïnteresseerden, luisteraars, kijkers enzovoorts. Als eerste, dat was de opening. Tweede punt is vaststelling agenda. U heeft de agenda ontvangen. Kunt u daarmee instemmen? Ja. Uitstekend, dan is de agenda bij deze vastgesteld. En oh ja, ik moet nog eventjes een nummertje trekken voor het geval van stemmingen. En dat is nummertje 3. En dat is denk ik de heer Effen. Heel goed. Uitstekend. Dan agenda punt 3. Vaststellen profielschets burgemeester. Bespreken en vaststellen van de profielschets voor de werving van een nieuwe burgemeester. De aanbieding van deze profielschets aan de commissaris van de Koning is afgesproken op 14 september. Dat is volgende week donderdag. Mogelijke consequenties van de bespreking onder agenda punt 4 over een ambtswoning worden later verwerkt. In dit agendapunt beperken we ons tot de inhoud van het profiel. Dus we gaan bij dit agendapunt niet praten over de ambtswoning. Die wordt ook buiten de vaststelling gehouden. En wordt naderhand, dus krijgen we een voorlopig profiel. En als we dan de discussie hebben gehad over de ambtswoning, het volgende agendapunt op de agenda, dan wordt dat wel of niet toegevoegd aan de profielschets. Is dat duidelijk voor iedereen? Heel goed, dank u wel. Heel goed, dan kunnen we overgaan naar bespreking van de profielschets. En dan wil ik graag als eerste misschien dat de vertrouwenscommissie een toelichting wil geven aan andere raadsleden. De vertrouwenscommissie is druk bezig geweest de hele zomer om een profielschets in elkaar te zetten. En misschien dat de heer Wulvers daar eventjes een toelichting op zou willen geven. Wilt u naar voren komen en een toelichting geven op de profielschets.
Voorzitter, dank u wel. Beste leden van de raad, college, ambtenaren en u op de publieke tribune, pers en alle kijkers thuis. Het is mijn eer om als voorzitter van de vertrouwenscommissie u de profielschets van de nieuwe burgemeester van Heemstede namens de vertrouwenscommissie te mogen aanbieden. De vertrouwenscommissie bestaat uit 6 fractievoorzitters van alle partijen uit de raad. Ze zijn hier ook allemaal aanwezig. En wordt aangevuld met een adviseur, de gemeentesecretaris en ondersteund door de griffie. Vanavond wordt voorgesteld om een wethouder als adviseur te benoemen. Zie agenda punt 5. Ik wil u graag kort even meenemen hoe de profielschets tot stand gekomen is. Na de officiële aankondiging van de huidige burgemeester, mevrouw Nienhuis, op 16 mei jongstleden, om niet door te gaan voor een tweede termijn, zijn alle fractievoorzitters in de maand mei op gesprek gegaan bij de commissaris van de Koning om met elkaar het vervolgproces te bespreken over de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester. Snel hierna heeft de raad een nieuwe vertrouwenscommissie benoemd, die voortvarend gewerkt heeft aan de profielschets die nu voor u ligt. De gesprekken zijn in een goede sfeer en met respect voor ieders standpunten verlopen. Er is voldoende ruimte en tijd genomen om discussies te voeren. De profielschets is unaniem tot stand gekomen. Uitgangspunt is een profielschets te schrijven die veel kandidaten aanspreekt. En dat we de beste, veelzijdige burgemeester voor Heemstede gaan vinden. Een verbinder, een ambassadeur van Heemstede, in wie de Heemstedenaren zich kunnen herkennen. Er is ook een enquête onder de inwoners uitgezet met de oproep om mee te denken over de profielschets van de nieuwe burgemeester. We zijn trots dat ruim 1000 personen deze hebben ingevuld. De antwoorden hebben we verwerkt in de profielschets. Tevens is er een ludiek filmpje gemaakt om de mensen aan te sporen om aan de enquête deel te nemen. De enquête bevatte 3 vragen. 1 vraag gaat over de eigenschappen die de burgemeester moet hebben. Welke ervaringen moet de burgemeester over beschikken? En welke plek in Heemstede zou u de burgemeester willen laten zien? Betrouwbaar en integer werd het meest genoemd, maar ook zichtbaar aanwezig, betrokken, benaderbaar en verbindend. Daarnaast moeten burgemeesters daadkrachtig zijn en duidelijk. Iemand die opkomt voor onze gemeente en is onafhankelijk en onpartijdig. Onder het hoofdstuk Dit is onze nieuwe burgemeester van Heemstede. Hierin wordt beschreven welke eigenschappen en vaardigheden de burgemeester over moet beschikken. Onze burgemeester is breed maatschappelijk georiënteerd, omgevingsbewust en heeft bij voorkeur maatschappelijke en bestuurlijke ervaring opgedaan buiten Heemstede. Dan een motiverende voorzitter voor de raad en college. Goed voor de kandidaat om te weten dat we een constructieve samenwerking hebben in de raad met soms pittige discussies, maar de sfeer is goed en er is respect voor ieders mening. Na afloop van de raad wordt er vaak onder het genot van een hapje en een drankje nagepraat. Het college is ambitieus en benaderbaar en heeft een plezierige samenwerking. Dan vragen we een bekwaam bestuurder voor veiligheid en handhaving. Vaardige netwerker en verbinder in de regio en hoeder van Heemstede. Gelukkig gaat het goed in Heemstede. We scoren hoog als woonplaats om in te wonen in de 2-jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek onder de inwoners. Beschikbaarheid van een ambtswoning wordt er vanavond in de raad over gesproken, zoals de heer Aantes dat net al heeft toegelicht. Daarnaast staan we in Heemstede ook voor een aantal grote uitdagingen. Mobiliteit, bereikbaarheid. Groene woonomgeving versus woningsdruk. Opvang vluchtelingen en integraal huisvestingsprogramma voor 10 basisscholen. De Vertrouwenscommissie heeft een drukke en intensieve periode achter de rug. Met als doel de beste burgemeester, de parel voor Heemstede, te vinden. Tot slot wil ik de raad bedanken namens de Vertrouwenscommissie voor het vertrouwen dat u in ons gesteld heeft. En ook de ambtelijke organisatie voor de ondersteuning. Ik hoor graag via de voorzitter of er nog vragen zijn. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, heer Wulfers, voor de toelichting op de profielschets. En dan kijk ik de raad aan voor aanvullende vragen, toelichtingen, andere vragen over de profielschets. Geen vragen aan u, de heer Wulfers. Ik denk dat u heel duidelijk bent geweest dan. Dan kunnen we overgaan naar de algemene beschouwingen en horen we graag wat de fracties van de profielschets vinden. Heel goed. Dan gaan we over naar de tweede termijn. En wie mag ik hierover het woord geven? Toen bleef het ook stil. De heer Rocour. Nee, de heer Verhagen. HBB, gaat uw gang.
HBB stemt van harte in met de profielschets. En ik zal dat toelichten. Onze inwoners verwachten veel van een burgemeester en stellen hoge eisen. En dat is natuurlijk helemaal terecht. Veel van die inwoners kunnen goed voor zichzelf zorgen en kunnen goed voor zichzelf opkomen. Veel andere inwoners van Heemstede kunnen dat echter ietsje minder. Uit de profielschets blijkt dat wij van groot belang vinden dat die laatste groep ook gehoord en gezien wordt. En daar zijn we erg blij mee. De voorzitter van de Vertrouwenscommissie heeft al toegelicht hoe de profielschets tot stand is gekomen. Een belangrijk onderdeel daarvan was een enquête onder de inwoners die meer dan 1000 mensen hebben gereageerd. 1000 mensen hebben gereageerd. Ik wil ook nog even speciaal die 1000 mensen bedanken voor de moeite die ze hebben genomen. Bij die profielschets, bij die enquête, zijn ook open vragen gesteld aan de inwoners. De antwoorden daarop zitten niet bij de stukken en dat heeft een reden. De reden is dat het wat ongepast is om die antwoorden openbaar te maken zonder dat we dat van tevoren hebben aangekondigd. Maar ik kan al die honderden mensen verzekeren dat ik die open antwoorden heel goed gelezen heb. Ik heb ze zelfs 2 keer gelezen. Maar dat we natuurlijk niet aan alle wensen kunnen voldoen. Ik zal er een paar voorbeelden van geven. Sommigen willen een man, anderen willen een vrouw. Dat gaat niet allemaal samen. Sommigen willen iemand van buiten de politiek. Anderen willen juist bestuurlijke ervaring. Ook dat is moeilijk te combineren. Sommige mensen hebben voorkeur voor een lid van een bepaalde politieke partij. Anderen willen juist iemand van buiten de politiek. Nou, dat gaat natuurlijk allemaal niet samen. Zoals er nu staat in de profielschets, dat vinden we prima. Eén opmerking trof me zeer en die wil ik graag herhalen en benadrukken. En dat is dat de kandidaat gewoon vriendelijk moet zijn. Ten slotte nog één ding. In de profielschets staat ook een kaartje met locaties die de mensen de burgemeester willen laten zien. Nou, voor een deel zijn dat mooie plekken van Heemstede. En ook de 3 vluchtelingenopvanglocaties staan erop. Maar ik roep de kandidaten op, loop ook eens een keer loop ook eens een keer een rondje langs het station. En dan niet op een zonnige zondagmiddag, maar op een miserige vrijdagnacht. Loop ook eens door de provinciewijk, de Pelikaanlaan, de Glip, langs de Spaarne. Daar wonen veel mensen die een goede burgemeester het hardste nodig hebben. En ik hoop dat de kandidaat-burgemeester heel goed beseft waar hij het voor doet.
Heel goed, dank u wel voor uw bijdrage. Anderen, de heer Rocour, D66.
Dank u wel. Wij als fractie staan hier ook helemaal achter. Waarbij ik duidelijk er ook aan wil geven dat er heel kritisch in onze fractie naar is gekeken. Maar dat bent u gewend van ons. Ik sluit me heel erg aan met de opmerking van de heer Verhagen over dat kaartje. Want het zijn wel hele traditionele punten. En we moeten niet vergeten dat er andere wijken zijn in Heemstede die net zo aantrekkelijk interessant zijn. Dus inderdaad goed dat u daar even de aandacht op vestigt. De fractie was met name kritisch omdat wij vinden dat de profielschets toch wel op zoek gaat naar een schaap met 7 poten en een dikke staart. En die zijn er niet. Dus we moeten op een bepaalde manier toch een bepaalde volgordelijkheid in de criteria aanbrengen. Nou, deze opmerking hebben wij teruggenomen in de vertrouwenscommissie en daar zijn we ook mee aan de slag gegaan. En dat is natuurlijk een hele moeilijke en ik zou ook eigenlijk aan de rest van de raad willen zeggen, vertrouw daarin de selectiecommissie die dadelijk aan de slag gaat. Want die moet met deze criteria die beoordelingen maken. Dus er is ruim gesproken in de vertrouwenscommissie over dat punt. En ik denk dat we het ook wel aangescherpt hebben. Maar er was een verzoek uit deze fractie. Kan het niet nog harder? Nou, we denken dat het eigenlijk zo goed is. En daarom staan we er ook volledig achter. Het is een beetje je zou haast zeggen een advertentiebrochure geworden. Maar we denken dat het ook heel positief is. Je moet je gemeente ook verkopen aan de kandidaten. Je moet aantrekkelijk zijn voor de kandidaten, want je wil zoveel mogelijk kandidaten krijgen. En niet eigenlijk op grond van wat er geschreven staat en hoe het eruit ziet, al een heleboel mensen verliezen. Dus dat het een aantrekkelijke folder is geworden, staan we alleen maar achter. En dan is het aan de selectiecommissie om daar heel scherp mee aan de slag te gaan. Dus wij steunen dit van harte.
Dank u wel. Ik kijk nog even naar de andere partijen. Mevrouw Paameijer, Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Nou, wij sluiten ons ook aan bij de mooie woorden van collega Verhagen en collega Rocour. En we willen er vanuit onze fractie ook aan toevoegen dat we blij zijn met het eindresultaat, hoe de profielschets. We zijn ook blij met het proces hoe het tot stand is gekomen, want de inwoners zijn uitgebreid geconsulteerd, hebben ook, hè, u vertelde het al, groots gereageerd, zelfs in de vakantieperiode. Dus het was heel goed om te horen wat er in onze gemeente leeft. Bovendien is het proces in de vertrouwenscommissie ook zorgvuldig voorbereid. In die zin dat alle fracties ook vertegenwoordigd waren. En dat is ook belangrijk om te weten. De profielschets moet wat ons betreft voldoende interessante en geloofwaardige kandidaten opleveren. En ik denk dat we dat met dit eindresultaat zeker zullen bereiken. Want Heemstede is natuurlijk een prachtige gemeente. We hebben nu een hele goede gemeenteraad. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat we uitstekende kandidaten zullen krijgen die zich bij ons komen voorstellen. En we zullen dat proces van de interviews of de kennismakingsgesprekken ook weer heel zorgvuldig doorlopen. Dus wij hebben alle vertrouwen in en wij kijken ernaar uit. Dank u wel.
Mevrouw van der Heijden, GroenLinks.
Nu wel. Ja, voorzitter, ik was niet per se van plan geweest iets te zeggen, maar nu de anderen dat doen, blijf ik toch maar niet achter. Ook GroenLinks staat zeer positief tegenover dit eindresultaat. Ik moet daarbij vermelden dat ik persoonlijk bij aanvang van dit hele traject enige aarzeling had bij het... opgeflufte karakter ten opzichte van 6 jaar geleden. Toen was het een droge tekst zonder plaatjes en zonder al te veel, aanprijzing van onze gemeente. Ik had er in het begin moeite mee. Ik denk van jeetje, moet dit nu zo? Moet het nou zo'n folder achter? Maar bij nader inzien, denk ik, en ook nu ik zie dat de tijd voortschrijdt, en 6 jaar geleden het zo was, maar nu zo is, dat alle gemeenten dit een beetje zo gaan doen, denk ik, ja, dan moet ik mee met de vaart der volkeren en moet ik me hierbij inschikken. Nou, dat heb ik gedaan en van harte uiteindelijk hoor. Iemand in onze fractie heeft wel de opmerking gemaakt, ik mis ten opzichte van 6 jaar geleden, heel scherp, de bestuurlijke vernieuwing. Nou, dat is waar, daar hebben wij wel over gesproken. Maar uiteindelijk hebben wij besloten tot een bepaald woord dat we ingebracht hebben, namelijk een frisse denker. Waarmee wij dachten dat is een oorspronkelijk woord. En dat kun je ook opvatten als iemand met gedachten over bestuurlijke vernieuwing. En laat de sollicitant daar maar naar vragen, wat bedoelt u daar nou mee? En dan, dus zo is dat een beetje. Maar in onze fractie is er eigenlijk... niet veel misbaar over geweest. En de schets is gewoon volmondig aanvaard.
Dank u wel voor uw inbreng. En dan mevrouw Storm van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook de MCC VVD is blij met deze schets. En enerzijds geeft deze kleur, maar anderzijds is er voldoende ruimte, denken we, toch voor een brede groep om zich in te kunnen herkennen. We hebben ook gelet inderdaad van, is het niet te veel schaap met 5 poten? Maar nou ja, daar kom je denk ik al gauw op uit met dit soort vacatures. Maar we denken dat er genoeg ruimte is voor meerdere kandidaten. We zijn ook heel blij met de enquête voor de inwoners, dat ze de kans kregen om zich uit konden spreken en om na te denken over wat vind ik eigenlijk belangrijk aan een burgemeester. Dat ze zich konden laten horen en dat het is verwerkt. Ook goed dat de uitdagingen zijn genoemd. Het zijn er nog wel meer waar we als gemeente voor staan. Maar anderzijds hebben we ook een heleboel moois te bieden waar onze toekomstige burgemeester nog trots op zal gaan zijn. Dus wij hopen op goede reacties zodat we de meest geschikte burgemeester kunnen vinden met dit profiel. Dat is heel erg belangrijk voor de gemeente, voor de inwoners en voor ons als raad. Dank u wel.
Heel goed, dan kijk ik nog even naar het CDA, de heer Boeder.
Dank u wel, voorzitter. Het CDA is ook content met de tekst van het functieprofiel, zoals het er nu ligt. Er zijn altijd wensen wat je er nog meer in zou willen hebben. Voor het CDA is het ook belangrijk dat het dorpse karakter van Heemstede duidelijk blijkt voor de kandidaten. Heemstede is geen stad, het is geen kleine stad. Het is voor ons een groot dorp, wat een bijzonderheid is. En dat karakter, dat moet ook bij de nieuwe burgemeester heel erg duidelijk zijn. En dat blijkt wat ons betreft onvoldoende uit het functieprofiel. Maar het is goed zoals het er nu ligt. Maar dat element zullen we wel blijven benadrukken.
Heel goed, dank u wel. Dan kijk ik nog even naar de voorzitter van de Vertrouwenscommissie. Heeft hij nog behoefte om te reageren op de diverse reacties die zijn geweest?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb geen vragen gehoord. Alleen eigenlijk maar hele positieve geluiden over de profielschets. En dat doet ons erg goed. En dat geeft heel veel vertrouwen dat we een heel mooi vervolgtraject straks ingaan. Dank u wel.
Heel goed. Dank u wel. Dan sluit ik hiermee de tweede termijn en dan gaan we over naar de besluitvorming. Dus gehoord hebbende de geluiden uit de raad, denk ik dat er geen behoefte is aan een hoofdelijke stemming. Ik kijk even rond. Denk ik ook dat we dit gewoon waarschijnlijk met hand opsteken eventjes doen. Wie is voor dit voorstel? Dat is een unaniem hand opsteken. Oh, ik mag zelf ook stemmen. Sorry, moet ik ook nog even doen. 21 stemmen voor en dan 0 tegen. Aangenomen. Dank u wel. Ik hoop dat de Vertrouwenscommissie hiermee goed aan de slag kan. En dat dit een mooie kandidaten gaat opleveren. En uiteindelijk ook dat we in het voorjaar een nieuwe burgemeester kunnen benoemen. Heel goed. Dan gaan we nu over naar agendapunt 4, scenario's ambtswoning burgemeester, het C-stuk ter bespreking. Ik kijk eventjes rond. U heeft een stuk gehad met 3 scenario's. Hoe om te gaan met de ambtswoning die wij hebben. En de vraag heb ik laten uitgaan van tevoren de technische vragen, mocht die zijn, zodat de wethouder zich kon voorbereiden. Dus als u technische vragen heeft ingediend, alsjeblieft stel die. Dan kan de wethouder die ook beantwoorden. Wie mag ik hierover het woord geven? De heer Verhagen.
Even voor mijn begrip, hoe loopt de besluitvorming nu? Beslissen we vandaag alleen of er een ambtswoning komt, of kiezen we voor een van de 3 scenario's, namelijk geen ambtswoning, wel een ambtswoning, namelijk Molenlaan 4, of een andere ambtswoning? Dat is gewoon een vraag.
Nou, dat denk ik dat u dat daar zelf over gaat, maar zover ik heb begrepen, zou er een keuze komen uit een van de 3 scenario's. Voor de profielschets is het natuurlijk alleen maar belangrijk of er een ambtswoning beschikbaar is, ja of nee. Dus dat zou het eerste besluit zijn en vervolgens zouden natuurlijk de scenario's de voorkeur kunnen hebben. En dan de scenario's bekijken en dan kunnen we kijken of daar inderdaad verkoop is of renovatie of verkoop met terugkoop. Maar dat is, ik kijk even verder naar de andere leden. Dus ik zou denk ik de hele besluitvorming, de heer Boudewijn, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. U vroeg zojuist of er technische vragen zijn gesteld. We hebben vanuit de VVD vandaag juist zo'n vraag gesteld om wat duidelijkheid te krijgen over de scenario's en in hoeverre we vandaag in staat kunnen zijn ook om al een expliciete keuze te maken. En onze technische vraag die ging eigenlijk in op cijfers die genoemd zijn in de eerste notitie. En dan worden ook een aantal financiële cijfers genoemd over het behouden van de huidige woning. En er wordt een aanname gedaan over kosten die gemoeid zijn met een eventuele kleinere ambtswoning die aangeschaft zou kunnen gaan worden. Maar de technische vraag vandaag liet eigenlijk zien dat er geen goed vergelijk te maken is als je bijvoorbeeld kijkt naar de financiële impact van zo'n keuze die we vandaag maken zonder te weten over welk pand we het hebben. Dus dat alles overwegende maakt eigenlijk dat de voorkeur vanuit onze partij denk ik is om ons te beperken tot de keuze stellen we wel of geen ambtswoning ter beschikking. Maar ik denk gewoon niet dat we over de informatie of de kennis beschikken om nu dan te kiezen welke woning dat moet zijn. Maar dat is even schot voor boeg vanuit onze kant.
Goed, dan kijk ik even de heer vragen.
Ja, we denken duidelijk in dezelfde richting als de VVD. Daarom ook mijn voorzet natuurlijk. En u gaf hem zelf ook al aan. Dat we vandaag alleen zeggen wel of niet een ambtswoning. En dan als de meerderheid zegt ja, dat we heel snel, over een maand of zo, beslissen of dat het al dan niet de Molenlaan blijft.
Ja, maar als dat uw uitgangspunt is, denk ik dat we misschien ook meteen die volgende stap. Want over een maand hebben we denk ik geen nieuwe informatie rond dit thema. Maar goed, ik kijk eventjes naar de heer Rocour, D66.
Volgens mij ligt er een C-stuk voor. Dat C-stuk is geagendeerd. En volgens mij is het C-stuk geagendeerd met de vraag welke zienswijze de verschillende fracties hebben. Dan neem ik aan dat je een zienswijze geeft over het hele stuk. Dus dat je ook zegt, onze zienswijze ten opzichte van wel niet ambtswoning en dan met welke voorkeur. Dus ik neem aan dat we toch wel gaan praten over, we hebben een voorkeur voor scenario 1, 2, 3 of 4. Waarmee enige vraag over zou liggen is, aangezien het een C-stuk is, hoe je tot een beslissing kan komen. Maar uiteindelijk is dat volgens mij een bevoegdheid die bij het college ligt. Dus zij halen onze zienswijze op om dan vervolgens in het college daar een besluit over te nemen. Dus als je dan zegt van ja, ik ga alleen maar zeggen wel of niet een ambtswoning, maar ik geef niks op scenario 1, 2, 3 of 4, dan kan het college niks doen. Dus ik pleit ervoor, geef de zienswijze op het hele stuk, inclusief de scenario's.
Die zienswijze kunnen we geven, maar we nemen wel of niet op of er een ambtswoning beschikbaar is. En dat is wel een bevoegdheid van de raad. Dus dan is dat wel, dat ga ik ook aan het eind van de behandeling van dit stuk vragen. En dan kan de college kijken naar de zienswijze zoals de raad het ziet, hoe we daar invulling aan gaan geven. Dus dat is ongeveer, denk ik, zoals het proces zou moeten gaan lopen. Mevrouw Paarmeijer, u wilde ook...
Ja, dank u wel. Nee, ik had ook wel inderdaad eerder mijn vinger opgestoken, want ik wou wat ons betreft ook aangeven dat de pertinente vraag in de eerste instantie is, staan we open voor het faciliteren of het aanbieden van een ambtswoning of niet? Want dat is, afgezien van de scenario's, denk ik de hoofdvraag.
Dat klopt, dat is de hoofdvraag. Goed. Zullen we overgaan naar de behandeling... Sorry, ik kan uw kaartje niet zien. Ja, u bent net weer voor mij nieuw in de raad.
Klopt. Bram Verrips.
Ja, sorry. Meneer Verrips, GroenLinks.
Het gaat vanzelf wennen, denk ik. Ik wou nog toevoegen zeg maar, wat de heer Rocour zei en ook wat de heer Boudewijn aangaf. Dat we wel meer informatie nodig hebben. Maar dat het natuurlijk wel heel lastig is om alle informatie beschikbaar te hebben. Wat, mocht de Molenlaan verkocht worden, wat de opbrengst is, wat een nieuwe woning kost. En dat samenbrengen, dat zal denk ik heel lastig zijn. Dus ik denk dat we toch op een aantal aannames af moeten gaan als het gaat om de cijfermatige input. En ik hoop dat we ook andere argumenten kunnen vinden dan de financiële. Ik heb ook nog een technische vraag, die heb ik niet vooraf gesteld. Ik denk dat het een eenvoudige vraag is. Ik denk dat ik het zelf het antwoord ook weet. Maar het lijkt me toch goed om hem te stellen dat iedereen informatie heeft. Omdat bij scenario 2 in de financiële paragraaf staat dat de kapitaallasten gemiddeld €22.000 per jaar zijn voor een nieuwe woning. Terwijl eerder in de tekst staat dat de opbrengst van mogelijke verkoop van de Molenlaan voldoende is om de aankoop van een nieuwe woning te bekostigen. En dat is natuurlijk ook logisch als je een dure woning verkoopt en een goedkope woning koopt, dan hou je ergens geld over als je heel simpel boekhoudt. Alleen moet de gemeente natuurlijk wel afschrijven op een aankoop, neem ik aan. Maar wat ik dan mis in het staatje is dat er dan een bedrag gaat naar de algemene reserve. Zo zie ik het tenminste. Maar als het anders is, dan hoor ik het ook graag. Misschien dat dat nog meegenomen kan worden bij de beantwoording van eventueel ook andere technische vragen.
Ik zal deze vraag doorgeven aan de wethouder zometeen. Ik denk dat we dus eerst beslissen over wel of geen ambtswoning. En de zienswijze geven over de scenario's. Ik denk dat we het op deze manier aanpakken. En dat we dan... dan ga ik nu gewoon over naar de eerste termijn. Dan de technische vragen. Mevrouw van der Heijden, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ja, even een technische vraag. Het komt natuurlijk niet zo vaak voor dat we aan de hand van een C-stuk een discussie gaan hebben waarin we onze inbreng gaan geven van of we A vinden of B vinden of C vinden. Dus ik heb me verbaasd over het feit dat dit als C-stuk wordt voorgelegd. En dan heeft natuurlijk inderdaad de VVD, die heeft daar een technische vraag over gesteld. Heel terecht, denk ik, want dat hoort bij een C-stuk. Andere partijen hebben dat niet gedaan. Nou, net mijn collega heeft mondeling nog wat gevraagd, maar... Dus mijn vraag is eigenlijk, waarom is dit als C-stuk naar ons toegekomen en hoe moeten we daar nou naar kijken? Dat is misschien een beetje, het doet er allemaal niet meer zoveel toe, want we moeten toch een beslissing gaan nemen, maar ik snap het niet.
Het is naar voren gehaald omdat het valt onder het vastgoedbeleid, vanuit, en dat is bestaand beleid en dat wordt pas later vast weer opnieuw geëikt. En omdat dit de ambtswoning als altijd een discussiepunt is geweest in de Raad, wel of niet, is het er nu uitgehaald uit het bestaande beleid en heeft het college een notitie gemaakt voor ons, zodat wij daar een besluit over kunnen gaan nemen, vooruitlopend op het vastgoedbeleid wat weer geherijkt moet gaan worden. En het valt nu onder de collegebevoegdheden en daar staat in dat we het niet verkopen. Maar er komt dus nu een C-stuk aan waarin de scenario's worden geschetst en daar worden onze zienswijzen op gevraagd. En dat natuurlijk ook gecombineerd met de profielschets, wel of niet een ambtswoning beschikbaar stellen. Het is een heel technisch verhaal, maar daarom is het hier als C-stuk. Ja, zijn er nog verder nog vragen over, technische vragen over het C-stuk? De heer Boudewijn, u had een technische vraag ingediend, maar had u hem al gesteld? Ik ben het even kwijt.
Hij is schriftelijk beantwoord en dat was voor mij afdoende.
Ja, maar misschien heeft niet iedereen daar kennis van genomen, dus misschien dat u hem even kan herhalen, dan kan de wethouder het ook herhalen.
De vraag die ik vanmiddag gesteld heb, die baseert zich op de scenario's waarbij we de huidige woning behouden of een nieuwe woning kopen. En wij lezen in het stuk dat er een kapitaallast is van op de begroting van 22.000 euro ongeveer. En de huidige woning die wij op dit moment in bezit hebben, hebben wij ongeveer 6600 euro lasten op jaarbasis, omdat er een verschil zit tussen de exploitatiekosten van die woning en de huuropbrengsten van die woning. Als je naar die cijfers kijkt, dan lijkt voor mij in ieder geval het behoud van de huidige woning financieel aantrekkelijker. En ik heb gevraagd of die stelling bevestigd kon worden. En daar is een wat genuanceerd antwoord op gekomen.
Heel goed. We wachten het antwoord zometeen van de wethouder even af. Nog andere technische vragen over de ambtswoning? Nee? Dan geef ik graag even de wethouder het woord over de twee vragen die gesteld zijn. Mevrouw Grummel.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben een beetje van mijn... Een stuk nog een beetje overdreven, maar wel een beetje verbaasd, omdat we inderdaad de technische vraag ook al schriftelijk hebben beantwoord. Dus ik kan dat antwoord nu nog voor gaan lezen. Ik zie een heleboel hoop schuddende hoofden ook. Oké. Nou ja, genuanceerd hebben we dit beantwoord. Overigens is ons als college ook echt de vraag gesteld om de scenario's naast elkaar te zetten en een zo objectief mogelijk oordeel te geven en nog geen voorkeur op het een of ander uit te spreken. Dus ook in dat licht hebben we deze vraag zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Maar een en ander hangt natuurlijk af van A, het bedrag wat je ophaalt voor de huidige woning. B, het bedrag dat je... wordt vast of gaat betalen voor een eventuele nieuwe woning. Maar ook wat het energielabel en de stand van de verduurzaming is van de woning die je aankoopt. Want daar zitten mogelijke ook besparingen in. Zo in het kort samengevat hebben we deze vraag beantwoord. En als dat positief uitvalt en je kan dus de kosten van je De kosten die je voor de nieuwe woning gaat maken, verdisconteren met de kosten of de inkomsten die je genereert op de huidige woning. Dan kan het zo uitkomen dat het beter is om een goedkopere woning aan te kopen, financieel. Maar het kan ook andersom uitvallen. Dus dat is het meest genuanceerde antwoord wat wij als college op dit moment kunnen geven. De vraag van GroenLinks laat ik graag over aan mijn collega wethouder Financiën. Dat is een hele financieel technische vraag.
Goed, dank u wel. De heer Nielen, D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als je naar de scenario's kijkt, zoals de wethouder die in het stuk heeft opgenomen, dan mist er één bedrag, namelijk de volledige verkoopopbrengst van de Molenlaan 4. Het betreft een afgeschreven pand, staat niet voor enige waarde in de boeken. Dus als dat pand 2 miljoen oplevert, hebben wij een opbrengst van 2 miljoen in de gemeentekast. Als je kijkt naar we kopen een ander pand en we gaan dat pand afschrijven, dan hebben we kapitaallasten van, hier wordt uitgegaan van ongeveer 22.000 euro per jaar. En die 22.000 euro laat zich vergelijken met een opbrengst van 2 miljoen. Dus het lijkt nu uit het stuk alsof het allemaal een beetje lood om oud ijzer is. Maar laten we het boerenverstand even los van het boekhouden zien. Als je een pand verkoopt voor meer dan 2 miljoen en je koopt bijvoorbeeld een pand terug voor een ton of 7, dan hou je een hoop geld over, hoe je het ook boekhoudt. Dus de goede technische vraag van de VVD is denk ik heel genuanceerd en een beetje onhandig beantwoord in die zin. We moeten er gewoon van uitgaan, als je een goedkoper pand hebt in plaats van het huidige pand, dan hebben we als gemeente een hoop geld over, hoe je het ook boekhoudt. Dat wilde ik even toevoegen.
Oké, dat was een schot voor de boeg, want ik wilde eerst nog even de technische vraag van de heer Verrips beantwoord hebben. Heel goed.
Ja, dank u wel, voorzitter. En eigenlijk is dat wat meneer Nielen zegt, dat sluit eigenlijk aan op de vraag die meneer Verrips stelt. En het is eigenlijk een heel technisch verhaal waar we hiermee bezig zijn. Het pand dat wij nu hebben is inderdaad afgeschreven. Betekent dat we daar dus geen kapitaallasten meer voor in onze exploitatie hebben. Op het moment dat je een nieuw pand aankoopt, krijg je die natuurlijk weer wel. Want je hebt een investering gedaan, daar ga je op afschrijven. Dus wat ga je doen? Je gaat kijken dat geld wat je bij de verkoop krijgt, komt eenmalig in jouw exploitatie. We hebben één jaar een enorm overschot van 2 miljoen. Oh, wat zijn wij goede boekhouders. Dat is incidenteel geld, dat boeken we over naar de algemene reserve. En van daaruit gaan we met elkaar erover nadenken, wat gaan we nu met dat geld doen? En dan zal waarschijnlijk het advies van het college zijn, maak daar een reserve voor de kapitaallasten van het nieuw te kopen huis. En dan ga je vervolgens je afschrijvingen vanuit die reserve afboeken. Dat betekent dus dat je die extra kapitaallasten, dit is echt een technisch verhaal, was misschien meer iets voor een technische sessie, heb je daarmee dus afgewenteld. Dus dat maakt nu een heel lastig verhaal. Hoe kan je nou die twee scenario's wegen? Want krijgen wij wel 2 miljoen? Misschien is er wel helemaal geen markt voor die huizen. Of misschien juist wel. Iedereen wil in een heemstede wonen en het wordt 3 miljoen. Geen idee. We rekenen nu, kopen we een huis van 8 ton, 9 ton. Misschien wordt het wel een huis van 1,3 miljoen. Ziet de wereld er weer heel anders uit. Het is een hele ongewisse markt waar we een ongewis besluit in moeten nemen. En daar moeten we denk ik een beetje op buikgevoel en op onze intuïtie. En ik denk dat het belangrijk is dat we daarmee ook het handvat van de commissaris van de Koning houden. De brief die hij geschreven heeft in januari 2023. Waarin hij een aantal eisen stelt aan de huizen van een ambtswoning. En ik denk dat we die ook goed mee moeten nemen als we de weging gaan maken. Wat doen we? Omdat met name dat beveiligingsaspect op dit moment een steeds grotere rol speelt. Tot onze grote spijt. Dus ik denk dat u dat in uw discussie ook nog als element mee kan nemen. En dan hoop ik dat ik uw vraag beantwoord heb naar behoren.
Meneer Verrips.
Ja, ik heb de vraag is goed beantwoord. En ik dacht zelf inderdaad ook, dan maak je daar een bestemmingsreserve van. Kun je daarop afschrijven. Maar zou je daar dan ook de onderhoudskosten, als dat toereikend is, uit kunnen betalen? Technisch gezien. We hebben geen technische sessie gehad, dus vandaar dat deze vraag nu.
Meneer Boudewijn, u wilde ook nog reageren, begreep ik? Nee? Andere leden? Later. Uitstekend, dank u wel. Oh, sorry, heb ik de vraag gemist. Even
simpel ja. Excuus.
Nou, dat is geen simpele ja of nee. Eigenlijk is het geen usance om onderhoudskosten ook in die kapitaallasten mee te nemen. Als je het hebt over gemeentelijk vastgoed, zou je waarschijnlijk die onderhoudskosten in die reserve onderbrengen. Maar uiteindelijk, vestzak, broekzak, komt dat ongeveer op hetzelfde neer.
Goed, dank u wel. Meneer Verhagen.
Als reactie op het verhaal van de wethouder. Ik ken die brief van de commissaris van januari 23 niet. Ben ik de enige? Heb ik hem gemist of hebben wij hem niet gekregen? Ik zie hem niet bij de vergaderstukken staan.
Nee, ik ook niet, maar... Hij is genoemd in het scenario. Daar staat wel genoemd de veiligheidsaspecten. Hij is wel in de scenario's benoemd. Maar de brief zelf is... dat zouden we uit moeten zoeken waar die brief is.
Laat ik in ieder geval de norm stellen dat dit soort brieven gewoon naar de raad moet. En dat die niet bij het college moeten blijven hangen. Dus goed dat we dadelijk gaan uitzoeken. En dan hoor ik het graag na afloop. Maar de norm is duidelijk, dit soort brieven moet naar de raad.
Ja, dat is algemene werkwijze, daar zit ik hier niet voor. Dus we nemen het verzoek mee. Goed. De tweede termijn, zijn daar nog? Ja. Het CDA, de heer Van der Weijden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het CDA wil eigenlijk gelijk zijn zienswijze geven. Voor het CDA is het behouden van een ambtswoning absoluut een pre voor het aantrekken van de juiste sollicitant als burgemeester. Dus daar zijn wij absoluut helder in. Dan over de scenario's overig. Voor het CDA is nog niet overtuigd van het tweede scenario. Gezien de huidige overspannen woningmarkt, geringe aanbod van energiezuinige A-label woningen in Heemstede. En zojuist eigenlijk door de wethouder aangegeven wispelturigheid van het hele verhaal. Zijn we daar niet van overtuigd.
Dus u spreekt hier de voorkeur uit voor scenario 1, voorlopig. En in ieder geval voor het aanbieden van een ambtswoning, begrijp ik uit uw reactie. Heel goed. Nee, dat weet ik niet of dat heel goed is, maar het duidelijk is dat het heel goed is dat iedereen dit voor iedereen duidelijk is. De heer Rocour, D66.
Ja, dank u wel. Wij geven ook gelijk onze zienswijze en dan kunnen we daar eventueel nog een discussie over voeren. Wij komen ook niet met technische punten, wij hebben een hele principiële benadering. En dat begint eigenlijk met te zeggen, zoals de CDA ook zegt, met een ambtswoning kunnen we een grotere kans maken op meer kandidaten. Zonder twijfel. Je weet daar echter niet bij of dat ook de betere kandidaten zijn. Dus dan noteren we dat slechts 20 gemeenten in Nederland van de circa 350, 325... een ambtswoning hebben en dan neem ik aan dat dat Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, alle grote steden zijn, waar waarschijnlijk de ambtswoning ook een representatieve functie heeft. Dat heeft hij bij ons niet. De opmerking die gemaakt was, hij is beter te beveiligen. Ik neem aan dat je dat met alle woningen kunt doen. Dus alles bij elkaar komen wij tot de conclusie, nou, het mag wel een onsje minder in ieder geval. Wij hebben geen bezwaar tegen gemeentelijk vastgoed. Als dat een strategisch belang of een culturele waarde heeft. Het enige strategische doel dat wij echt zien bij een ambtswoning is het aantrekken van de burgemeester. En dan met het argument omdat het hier zo duur is. Dat is niet heel strategisch. Want dat doel zou ook kunnen gelden voor een heleboel andere kritische beroepen. Zoals brandweer, zorg, een onderwijs. En daar doen we het niet voor. En die groep hebben misschien zelfs meer woningsteun nodig dan de burgemeester. En daarom vinden wij dat het niet per se noodzakelijk hoeft te zijn om een ambtswoning beschikbaar te stellen. Aan de andere kant, dus zeker niet de behoud van de Molenlaan 4, laat dat duidelijk zijn. Maar aan de andere kant, We gaan ook akkoord als de raad hier in meerderheid wel kiest voor een alternatieve woning. Dan zullen wij zeker niet dwars liggen en dan gaan we daarin mee.
Dank u wel. Mevrouw Paarmeijer, Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben deze kwestie natuurlijk ook uitgebreid besproken in onze fractie. En na wat wikken en wegen zijn wij toch uitgekomen op de eerste, hè, de bovenliggende vraag. Het wel bieden van een ambtswoning. Omdat we denken dat, of we erkennen natuurlijk een heel aantal zaken die hier ook al genoemd zijn. De krappe en wispelturige markt in Heemstede. Het feit dat de huizenprijzen hier nog wat hoger liggen dan gemiddeld. Dat de kandidaat waarschijnlijk niet uit Heemstede afkomstig zal zijn. Dus we zien wel, hè, en dan heb ik het nog niet eens over het veiligheidsaspect, wat wij ook zeer belangrijk vinden, dat erkennen we ook, hè, dat de laatste jaren is het alleen maar nijpender geworden en het percentage van bestuurders, ambtsdragers, dat te maken krijgt met veiligheidsincidenten is steeds hoger geworden. Dus ik vind dat echt wel ook een relevant iets om mee te nemen. Maar voor ons is denk ik een belangrijk argument om te zeggen wij leunen richting het scenario 2. En dan gaat het over het bieden van een ambtswoning, maar een beetje een modestere variant. Omdat we het belangrijk vinden om ook jongere kandidaten die nog geen start hebben gemaakt op de arbeidsmarkt een kans te geven. Dat geeft de mogelijkheid voor meer kandidaten om te reageren. Want we weten dat het voor bestuurders, ondanks een zeer prettig salaris, wat er tegenover een functie als een burgemeester staat, dat het toch heel lastig is om een hypotheek te krijgen. Dus dat alles overwegend kunnen wij zeggen dat wij vanuit onze fractie nu het standpunt innemen dat wij zijn voor het behoud van een ambtswoning. En dan graag in de eerste instantie en dan weliswaar onder voorbehoud. Want wij hebben net als alle andere fracties natuurlijk niet de uitgewerkte cijfers gezien naast elkaar. Maar in de eerste instantie neigen wij naar scenario 2. Het aanbieden van een energiezuinige middenvariant. En dan zouden we natuurlijk ook graag zien dat dat bedrag, hè, voor die modeste of goedkopere variant, dat die wel, dat we daar wel cijfers over terugkrijgen, dat daar een top of een maximum op benoemd wordt. Dat was het vooralsnog vanuit onze kant. Dank u wel.
Heel goed, dank u wel. Mevrouw van der Heijden, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook GroenLinks heeft hier natuurlijk uitvoerig over gesproken. En uiteindelijk, na ampel overleg, gaat onze voorkeur toch uit naar het aanhouden van een woning in eenvoudiger vorm. Maar ik wil eigenlijk graag het woord geven aan mijn twee collega's in dit geval. Want ik kan hier het nodige over zeggen, maar zij hebben hun inbreng gehad. En ik vind het eigenlijk wel sportief als zij beiden nu naar voren treden met hun eigen opvatting hierover. Of laat ik zeggen dat zij willen aankleden wat ons standpunt hierin is. Dus ik nodig jullie beiden uit.
Goed. Ja, meneer Verrips, ga uw gang. Goed.
Er is natuurlijk al wat nodig over gezegd. En wat wij daaraan nog toe kunnen voegen, buiten wat we al gezegd, is dat we het belangrijk vinden dat, ja, wat in de profielschets ook genoemd is, dat het een burgemeester is die alle inwoners aanspreekt. Hè? Ook de mensen die moeilijker bereikt worden. En dan vinden we dat daar ook een woning bij past die wat meer in het middensegment zit en niet in het topsegment, wat naar onze mening gewoon een andere, ja, misschien een wat ouderwets bestuurlijke afstand creëert. En wij willen graag een woning die past bij een burgemeester die midden in de samenleving staat. Dus dat is ons argument om voor scenario 2 te kiezen, buiten de argumenten dat het best wat minder mag en ook kan.
Het is duidelijk, dank u wel. Andere partijen. De heer Boudewijn, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ja, tot dusver heeft de VVD zich vaker uitgesproken zelfs tegen het behoud van een ambtswoning te zijn. Hè, omdat het in onze beleving toch wel een activiteit is die forse kosten met zich meebrengt. En ook het concept van ambtswoning was bij ons soms in de beleving niet zo gebruikelijk meer als je dat in de landen vergelijkt. Maar daarentegen is onze mening wel veranderd na het lezen van de memo die verschenen is met de drie scenario's. En ook omdat daar echt andere cijfers naar voren komen. En daar komen echt andere aspecten in die we ook in overweging moeten nemen. Nou, belangrijk vinden we dat we met het oog op de huidige woningmarkt in ieder geval zien dat het niet makkelijk is voor buitenstaanders om zich naar Heemstede te bewegen. En wij denken ook echt dat het van toegevoegde waarde kan zijn voor deze procedure naar een toekomstige burgemeester om wel die woning aan te bieden. Dus onze voorkeur gaat sowieso uit naar het behoud en het aanbieden van een woning. Ja, dan ga ik me toch verleiden om een klein beetje te reageren op de stelling van D66. Want er wordt aangegeven met name te veronderstellen dat ambtswoningen in deze tijd vooral in grote gemeentes nog aangeboden worden. En als ik me gewoon baseer op de informatie uit de memo, klopt dat beeld niet, denk ik. Dan staat daar in de memo dat met name ambtswoningen aangeboden worden in de gemeentes die een hoge huizenprijs hebben. Dus dat zijn ook kleine dorpen op andere plekken in dit land waar het gewoon moeilijk is als burgemeester of mogelijk toekomstig burgemeester om je te vestigen. Dus wij delen dan het beeld niet dat het echt alleen om grote gemeenten gaat. Dan moeten we het hebben over de vraag, want u vraagt in ieder geval D66 ook om ons echt wat explicieter uit te spreken over een voorkeur. En als we kijken naar de financiën, dan gaf ik aan dat wij voorheen dachten dat het bezitten van de ambtswoning echt een gigantische kostbare activiteit is. En eigenlijk, als we naar het prijskaartje kijken en dan in overweging nemen dat het pand al 70 jaar in ons bezit is en volledig afgeschreven is, dan denken wij dat dat op zich, ik ga het maar zeggen hoe het is, meevalt. En eerlijk gezegd, na het beantwoorden van de technische vragen van vandaag, heb ik dus ook geen reden om te denken dat een alternatief, dus een kleinere woning, goedkoper gaat zijn. Want dat moeten we nog maar bezien. En dan met de kennis van nu, gebaseerd op de memo, daar staat een inschatting in van 22.000 kapitaallasten voor de kleinere woning. Dat is dan de beste schatting die ik op dit moment heb. En als ik die dan volg, of als wij die als partij volgen, dan denk ik dat onze voorkeur voor nu uitgaat voor behoud van de huidige ambtswoning. En als blijkt dat er toch een goede casus te vinden is waarin er een representatieve, veilige en duurzame woning beschikbaar kan zijn, en dan is dat voor ons zeker bespreekbaar. Maar dat zien we nu niet en daar hebben we op dit moment niet zoveel vertrouwen in. Dus als ik echt nu moet kiezen, dan denken we dat we voor de VVD de huidige woning zouden willen behouden.
Dank u wel. Dan de heer Verhagen, HBB.
Wij denken ook dat we een betere kandidaat krijgen als er wel een ambtswoning in de gemeente beschikbaar is. En ik proef daar een grote meerderheid in de raad voor, dus dat is prettig. En dan is dus de vraag, willen we wel of niet de Molenlaan 4 aanhouden of willen we naar een goedkoper pand? Eerst even vooraf, wat voor burgemeester zoeken we? Dat hebben we natuurlijk net vastgesteld. Er staan een aantal dingen niet in die profielschets. En, en dat is bewust. In die profielschets staat bijvoorbeeld niet dat hij een partner moet hebben. Een alleenstaande burgemeester of eentje met partner doet er voor ons niet toe. Dat draagt eraan bij dat met de Heemsteedse huizenprijzen dat het gewoon noodzakelijk is dat de burgemeester met alleen zijn of haar inkomen een voldoende woning moet kunnen krijgen. De vraag Molenlaan of een kleinere, goedkopere ambtswoning maakt voor de burgemeester financieel niet uit. Een burgemeester betaalt een bepaald percentage van zijn salaris aan huur, ongeacht de kwaliteit van die woning. Dus als we de nieuwe burgemeester, wat we niet willen, ik zeg het er maar meteen bij, in een hokje van 4x3 zouden stoppen, wat je voor 2 ton misschien ook nog wel een Heemstede op de kop kunt tikken, dan betaalt hij daar hetzelfde bedrag voor als wanneer we hem op de Molenlaan, hem haar op de Molenlaan zetten. Dus ik hoor mevrouw Paarmeijer een voorkeur voor een wat goedkopere woning uit respect voor jonge kandidaten. Ik zie dat punt niet. De burgemeester betaalt hetzelfde. Nou, al met al is voor ons de vraag Molenlaan of een andere. Wij neigen naar Molenlaan, maar het belangrijkste is vooral dat er een ambtswoning komt.
Heel goed, dank u wel. Meneer Zoetermeij, GroenLinks.
Volgens mij doet u het nu. Ja. Er is net al even aan de orde geweest. Voor andere beroepsgroepen, essentiële beroepsgroepen, dan mag je dit er wel onder scharen, doen we het niet. Ik zie dit ook wel als een president. Als we dit nu gaan doen, dan doen we dat ook voor die anderen. Voor de brandweerman, de politieman, de onderwijzer, et cetera. Dan moeten we ons wel realiseren dat we deze stap nu hebben gezet. Anderzijds denk ik van, we hoeven niet zo'n duur pand te hebben zoals in de Molenlaan nu. Maar dat we best een goedkope pand, maar het is wel van belang dat het een vrij duurzaam pand is. En ik denk dat de uitstraling van het pand vooral daarin gezocht moet worden, dan in de status van het geheel, zoals het er nu uitziet.
De heer Verhagen, HBB.
Als reactie op GroenLinks, op initiatief van HBB, is in een woonvisie terechtgekomen dat vooral brandweermensen in Heemstede woning moeten kunnen krijgen. Dus wat dat betreft komen we helemaal eraan tegemoet. Voor onderwijzers geldt dat iets minder, omdat daar natuurlijk minder bezwaar tegen is als die een dorp verderop wonen. Bij een brandweer en bij een burgemeester, die moeten gewoon in het dorp wonen. Dus daarom het verschil. Maar voor de brandweer komen we helemaal tegemoet aan wat GroenLinks wil.
Dank u wel. De heer Rokour, D66.
Dank u wel. Ik zag de heer Boudewijn de hele tijd onze kant op kijken. Dus ik neem aan dat dat een uitnodiging is om te reageren. Zo doen we. Op twee punten. Het eerste punt is, ik heb gezegd vermoedelijk en aangewezen op grote gemeenten met het oogpunt van een representatieve functie. Natuurlijk staat er in het stuk dat er ook kleinere gemeentes zijn met dure woningen. Dat heb ik ook gelezen. Dus ik wil even corrigeren waar u van uitging. Dat heb ik niet zo gezegd. Het tweede punt is, met de verkoop van de Molenlaan zouden wij ook een opbrengst voor de gemeente kunnen genereren. En zoals de heer Nielen er net al uitlegde, dat is een positieve van die financiële opbrengst. Dus het verbaast me eigenlijk dat de heer Boudewijn daar niet op reageert, want gewoonlijk is dat wel een positieve insteek voor de VVD. Het laatste punt is inderdaad, wij hopen natuurlijk dat dadelijk in de woonvisie op een of andere manier uitdrukking gegeven wordt aan die sociale groepen. Maar laten we even heel duidelijk zijn, op dit moment is dat nog niet het geval. En op dit moment is het beschikbaar stellen van een ambtswoning wel een gebaar richting een burgemeester, maar nog geen gebaar tegen voor die andere beroepsgroepen. Dus dat wil ik even ter ondersteuning van de heer Zoetermeij toch nog even benoemen.
Dank u wel. Meneer Rokour, nog andere partijen behoefte aan discussie? Nee? Dan komen we tot besluitvorming. Wat ik zie is sowieso dat we een ambtswoning beschikbaar gaan stellen. Dat is de unanieme tendens, zoals ik hem heb begrepen uit de reacties van de Raad. Alle partijen graag een ambtswoning ter beschikking. Als ik dan verder kijk naar de scenario's, dan zie ik staan dat voor scenario 1 CDA, VVD en HBB zijn. De scenario 2, Partij van de Arbeid en GroenLinks. En scenario 3, D66 onder voorbehoud. Betekent dus dat er een meerderheid van de raad is voor scenario 1 voorlopig. Ik kijk naar de heer Verrips.
Ja, ik vind het wel lastig om nu de koppen te tellen voor scenario's. Ook omdat ik gehoord heb, we neigen nu naar dit. Maar mocht er een goed alternatief komen, dan staan we daar ook voor open. Dus ik vraag me wel af, hoe kunnen we nu dit zo samenvatten dat het college ook verder kan? Want ik zou wel behoefte hebben, we willen een ambtswoning. En tussen de eerste twee scenario's zou er nog een keuze gemaakt moeten worden. Maar dat zou nog wel wat meer onderbouwing mogen. Want we hebben het ook allemaal over de woningmarkt die zo onzeker is. Zal het dit opbrengen, zou het dat opbrengen? Dat zou ik wel meer willen weten. En ook de woningen die beschikbaar zijn. Ik loop wel eens rond, ik zie woningen te koop, die zijn snel weg. Dat zijn misschien niet de verduurzaamde woningen die we nu zoeken, maar ze zijn er misschien wel. En ik wil daar wel meer informatie over dan dat we nu gaan tellen voor een scenario en daar conclusies aan verbinden. Dus ik wil wel iets kijken of iets kunnen afspreken waar we het college
meneer Vrips, als ik u even mag onderbreken, u was mij iets voor, want het is niet zo dat wij besluiten over de scenario's, want het is een C-stuk. Het enige besluit wat wij hebben, wat ik nu net heb genoemd, is besluiten dat we een ambtswoning beschikbaar gaan stellen. Dat is het besluit van de raad. En verder heb ik aangegeven hoe de verhoudingen voorlopig liggen in de raad en dat het college daarmee aan de slag gaat. En de scenario's en dan misschien ook met concrete voorstellen gaat komen. Mogelijkheden. En dat we dat dan in een later tijdstip bespreken. Dat zou mijn voorstel zijn om dit stuk verder te doen. Maar het is wel zo dat u hier allemaal een zienswijze hebt gegeven. En ik gaf aan dat dit de zienswijze, de voorlopige zienswijze van de diverse partijen waren. Want u heeft allemaal onder voorbehoud die zienswijze gegeven over de scenario's. Zoals ik het heb geproefd en gevoeld. Want er zijn geen definitieve cijfers en die wil iedereen zien. Dus daar wachten we even op. En dan geven we de behandeling terug aan het college met deze conclusies. Mevrouw van der Heijden.
Ja, voorzitter. Op het gevaar af dat ik onvoldoende goed geluisterd heb, hoor. Maar wat bij mij is blijven hangen, is dat zowel D66 als het CDA toch tamelijk gesproken heeft in denkbare richtingen en nog niet helemaal zeker was of het nou twee of drie zou, of één of twee zou moeten zijn. In het geval van het CDA, dat begrijpt dat wel. In het geval van D66, dat zij zich wel kunnen vinden in een bepaalde richting als, het was mij niet helemaal duidelijk. Nou ja, kort gezegd, ik wil misschien van zowel het CDA als van D66 nog eventjes goed horen wat nu hun uiteindelijk standpunt is. Dank u wel.
Dat komt denk ik zo nog even, ik zie dat andere mensen ook nog willen reageren, de heer Wulfers, VVD.
Ja, ik wou eigenlijk kort reageren, want ik dacht dat we er al waren bijna. Ik denk het belangrijkste wat we vanavond met elkaar besloten hebben, volgens mij bijna unaniem, dat er een voorkeur is om de ambtswoning te behouden. En ik denk dat dat belangrijk is voor volgende week, als we de profielschets overhandigen aan de commissaris van de Koning, dat we dat mee kunnen geven. Dat zouden we nog kunnen verwerken in de profielschets. En die duidelijkheid kunnen we nu geven. En dan verwacht ik dat we de komende maanden, dat het college de tijd neemt om alle scenario's uit te werken. Want we beschikken niet over voldoende informatie, cijferwerk, om nu al te zeggen het is scenario 1 of 2. Want dat is volgens mij wel de conclusie die we vanavond met elkaar genomen hebben.
Heel goed. Dank u wel. De heer Boeder, CDA.
Voorzitter, uw samenvatting en conclusie is exact wat in de laatste twee zinnen van het stuk staat. In de werving is dan helder of de toekomstige burgemeester gebruik kan maken van de ambtswoning. En vervolgens wordt de definitieve keuze in een later voorstel voorgelegd. Dus dat is exact wat we nu aan het doen zijn. En dan hoeven we verder dat denk ik nu niet te bespreken.
Nee, klopt helemaal. Goed. D66, heer Rocourt.
Ja, er was mij gevraagd om een reactie. Maar ik wil toch even het punt van het CDA, want al luisterend dacht ik dat er geroepen werd scenario 2. Vervolgens heb ik even bevestiging en toen werd er gezegd, nee hoor, het is 1. Dus ik was ook even de weg kwijt. De conclusie dat er een ambtswoning behouden moet blijven, dat is wel zo. Dus daar zijn we het allemaal over eens. Maar ik was hier dus ook enigszins verward wat er nu gezegd is. Terugkomend op de vraag van GroenLinks. Wij hebben heel duidelijk uitgesproken dat wij niet a priori voor behoud van de ambtswoning waren. Maar dat we meegaan in het voorstel van de hele raad en dat we daar dus niet dwars zullen liggen. Maar wel een heel duidelijke voorkeur hebben uitgesproken van een alternatieve ambtswoning dan de Molenlaan 4. Ik hoop dat ik u daarmee heel veel duidelijkheid heb geschaft.
Heel goed. Ik kijk nog even naar de wethouder. Wil de wethouder nog reageren op de uitkomsten? Mevrouw Grummel.
Ja, voorzitter, dank u wel. Zoals ik hier net ook zei, waren we een beetje met handen gebonden, omdat je een aantal scenario's naast elkaar legt, maar zonder een advies. Dus volgens mij geeft dit ons de ruimte als college om met een goed onderbouwd advies te komen en een aantal dingen uit te werken. Zoals bijvoorbeeld over de huur voor een burgemeester. We hebben dat op pagina 9 wel verduidelijkt, dat dat wel kan verschillen en nader te bepalen is. Namelijk als een huurwaarde onder de 18% van de bezoldiging valt, dan kan er wel degelijk minder worden betaald. En dat soort dingen. Het is wel goed dat we dat allemaal goed in het snotje hebben voordat we een besluit nemen. Dus wij werken dat graag voor u uit.
Dank u wel. Dan even kort de conclusie van dit. We wachten verder de voorstellen af over de ambtswoning van het college. En we voegen beschikbaarheid van een ambtswoning toe aan het profiel van de nieuwe burgemeester. Akkoord? Heel goed. Dank u wel. Dan is dit agendapunt afgehandeld. En gaan we door naar het volgende agendapunt. Benoeming adviseur vertrouwenscommissie. In de vertrouwenscommissie is er nog ruimte voor de voordragen van een collegelid als adviseur. En het college stelt voor om mevrouw De Wit voor te dragen. Ik ben helemaal van de week begonnen in een nieuwe baan en ik heb weer 20, 30, 40 nieuwe namen. En dan krijg ik weer allemaal namen en dan gaat het helemaal mis. Mevrouw De Wit voor te dragen, ook als lid van de als adviseur van de vertrouwenscommissie. Kan ik dit per acclimatie doen? Ja? Heel goed. Dank u wel. En succes in de vertrouwenscommissie, mevrouw De Wit. Dank u wel. Dan zijn we aan het eind van deze vergadering gekomen. Ik kijk nog even rond. Nog geen vragen meer voor de wat verder ter tafel zou komen. Mevrouw, wacht even, wethouder Stam, ja, zie je wel, ik moet weer helemaal inkomen. Alles is weggezakt in de vakantie. Mevrouw Stam heeft nog even kort een mededeling voor u, voordat ik afsluit.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, raad, dat ik even in uw vergadering mag inbreken. Ik wilde graag even terugkomen op de opmerking van de heer Verhagen, die zich verwonderde of de nieuwe burgemeester ook bij het station zou willen langsgaan. En dan vraag ik me even allemaal naar achteren en om u heen te kijken, want ik heb gisteren de eer gehad, en kijkt u rustig even achter u daar. Want de goede kijker herkent dat het station van Heemstede Aardehout is. Daar hangt een hele mooie expositie. De expositie is gemaakt door de heer Jaap Lampen. Dat is de oud-directeur van het Rotterdam Philharmonisch Orkest. En die elke ochtend in alle vroegte en op alle momenten van de dag heeft hij fantastische foto's gemaakt. En die hangen hier. En ja, misschien ook voor de toekomstige burgemeester kan hij zich verdiepen in het mooie monument. Gebouwd in 1958 en een van de eerste viaductstations in Nederland. Dus het cirkeltje was rond.
Heel goed. Dank u wel voor deze bijdrage. En daarbij sluit ik nu de vergadering. Dank u wel en ik zie u graag volgende week.